Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, hier aanwezig en ook u en jullie die thuis met ons meeluisteren of van elders verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat door onze eigen predikant, dominee Mulder. Vandaag is het Israëlzondag en als diaconie willen wij de diaconale collecte bestemmen aan de Stichting Steun Messias Belijdende Joden. Als Spiegelgemeente hier willen we stilstaan bij onze verbondenheid met het gehele Joodse volk in Israël. In het bijzonder vandaag met de Joodse broeders en zusters die Jezus als Messias belijden. Dat zijn er nu ongeveer 20.000. Zij staan in Israël voor grote uitdagingen en hebben onze steun hard nodig. Vanmorgen willen wij deze broeders en zusters in ons gebed aan de Heere opdragen. Zie voor meer informatie de informatiebulletins die ook in de hal liggen. Het schriftgedeelte wat vanmorgen centraal staat is Jona 1. En het thema is, hoe diep ga jij? Mededelingen namens de kerkenraad. Huwelijksaankondigingen. Robert Butijn uit Waarden en Marleen Vervuren van de Brinken 39 hopen donderdag 14 oktober te gaan trouwen. Zij willen Gods zegen over hun huwelijk vragen in de trouwdienst die om 3 uur in onze kerk begint. Dominee van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. En het toekomstige adres van Robert en Marleen wordt Groenelaan 9 in Veenendaal. Robert van Kruisen, Baardkras 45 en Charlotte de Koning, de Zoom 9 in Ede, hopen op vrijdag 15 oktober te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden om 14:30 in de dorpskerk van Leuze-Zuid, onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Dominee van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan en het toekomstige adres van Robert en Charlotte worden Zoom 9 in Ede. Aanmeldingen erediensten en ontmoetingsmiddag 9 oktober. De aanmeldingen voor zondag 10 oktober worden woensdagavond 6 oktober verzonden. U kunt zich aanmelden tot zaterdagavond 9 oktober, 12 uur. En dit kan via de website of via de mailuitnodiging. De aanmeldingen voor de ontmoetingsmiddag met familie Mulder op 9 oktober worden dinsdagavond 5 oktober verstuurd. U kunt zich aanmelden tot vrijdagavond 8 oktober, 7 uur. De ontmoeting staat gepland van 14:30 tot 16:30. De welkomstcommissie 9 oktober vraagt nog 1 keer uw aandacht voor het aanleveren van u of jouw kennismakings-A4'tje voor de familie Mulder. Dus heeft u deze nog niet aangeleverd, dan kan dat nog deze week. Er wordt gerekend op veel input, zodat de familie Mulder een goed beeld krijgt van wie is wie binnen onze gemeente. De collecten. De eerste collecte is dus de diaconale collecte en bestemd voor de Messias belijdende Joden in Israël. De tweede collecte is bestemd voor de kerk algemeen. En de derde collecte is voor het gebouwenfonds. De collecte kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. En voor de gasten die deze dienst meekijken, de informatie hoe en waarop de collecte overgemaakt kan worden, wordt na de dienst via de beamer getoond. Voor een extra gift met betrekking tot de diaconale collecte en meer details over de afkondigingen kunt u dit nalezen op de zondagsbrief. We gaan nu als inleiding zingen op de dienst, Psalm 122, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het is wonderlijk om hier te mogen staan en u allemaal hier te kunnen zien. Als ik terugdenk aan maart vorig jaar, dan moet je in één keer gaan preken in een kerk die eigenlijk nagenoeg leeg is, gericht op een camera. En voor u was het misschien ook wel afzien om thuis vooral te kijken en er nu zo met elkaar in de kerk te zijn. Het doet mij heel veel en ik denk velen vanmorgen ook. Dan zegt het heerlijk dat ik weer in de kerk mag zijn. En wat fijn dat het weer kan. En met elkaar te zingen. Wat hebben we er naar uitgezien? Is het een lege kerk? En toen mochten er mensen komen. En ja, sommige mensen mochten dan wel zingen. Maar ja, ook veel luisteren. En dan nu met elkaar naar de kerk. En zingen. Ik hoop een rijk gezegende zondag zo met elkaar. Natuurlijk ook voor u als u thuis bent. U zegt, ik had er graag bij willen zijn. Maar helaas, mijn gezondheid. De situatie. Hoop ik dat u ook thuis een rijk gezegende zondag mag hebben. We hebben net al gezongen uit een psalm die zingt over het verlangen om naar Gods huis te gaan. Om bij de Heere te zijn. Om Hem te ontmoeten. Ik hoop dat u zo gekomen bent. En ook nu zullen we een psalm gaan zingen die dat laat zien. Psalm 84 gaat ons voor in het uitspreken van dat verlangen. Er brandt iets in mij, zegt de dichter. Mijn hart en mijn ziel, het doet helemaal mee. Zo verlang ik om bij de Heere te zijn, de God die mij het leven geeft. Zullen we Psalm 84, vers 1 en 2 zingen. Straks gaan we met elkaar luisteren naar Jona, Jona 1. We gaan het op ons in laten werken wat daar gebeurt. En ik denk dat je dat wat we in Jona 1 gaan zien wel kunt omschrijven met wat we gaan zingen in Psalm 65 vers 2. Daar gaat het over ons weerspannig overtreden, ons koppig, ons eigenwijze, ons tegendraadse optreden, ons overtreden. Dat is wat we bij Jona zien en wat we ook in onze levens tegen zullen komen. Dus daarom Psalm 65, het tweede vers, nadat we samen geluisterd hebben met de wil van de Heere, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en ondoordacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Thank you. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan? En zoals u op de zondagsbrief heeft kunnen lezen, zullen we samen de Heere danken dat broeder Tepe van Ginkel van de Dissel 18 het ziekenhuis mocht verlaten en voor revalidatie is overgebracht naar Norschoten in Barneveld. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan? Heren, wat een voorrecht om met zoveel mensen weer hier in de kerk te kunnen zijn. Om met elkaar te kunnen zingen. Om elkaar te kunnen zien. Om samen op te trekken. En heren, we mochten door de regen naar de kerk komen. En zoals die regen op de aarde neerkomt, heren, wilt u zo ons uw zegen vanmorgen schenken. Wilt u op ons regenen met uw geest. Ons doordrengen met wie u bent. Heren, dat is waar we naar verlangen. Dat is waarom we hier samen zijn gekomen. Of waarom we het internet of het kastje hebben aangezet en weer verbonden zijn. Heren, we zijn dankbaar dat er weer meer mogelijkheden zijn om als gemeente samen te komen. Heren, u weet hoe het in ruim 1,5 jaar geweest is. Wat het voor ons betekend heeft. Wat het voor ons geloofsleven geweest is. Welke impact het heeft gehad. Heren, we zijn dankbaar voor de middelen die er waren en verbeterd werden. En hoe we zo ook digitaal de diensten konden volgen, uitzenden. Dat ook toen uw zegen te merken was. Heren, maar we zien er wel naar uit dat het niet meer zo zal zijn. En vragen u, heren, wilt u het ook zo maken? We zijn dankbaar hiervoor, heren, dat het allemaal kan. En beseffen ook dat we mensen maar heel beperkt zijn, dat wij weinig rechten hebben. Want heren, wij zongen net over dat weerspannig overtreden. En dat gaat ook over ons. We vragen u vergeving. We belijden u onze eigen ongerechtigheid. Dat wat we soms zo makkelijk eruit flappen. Wat we zo makkelijk doen. Wat niet is naar uw wil. Heren, vergeeft u het ons. Dat we vallen voor verleiding. Neemt u het genadig weg, heren. En spreekt u vanmorgen weer tot ons hart. Raak ons alle aan, heren. Of we nu jong zijn of oud. Hier in de kerk of thuis. Spreek, heren, tot ons hart. Neem blokkades weg. Geef dat we een rijk gezegende dienst mogen hebben. Weer de duivel van ons, heren. Als hij zal proberen onze gedachten van u weg te krijgen. En richt onze harten, onze gedachten op u, heren. Heer onze God, wij bidden u om uw zegen zo over ons als gemeente. We bidden u, heren, voor een ieder die de gevolgen van corona nog steeds ondervindt. Vanwege ziekte, nog steeds een slepend proces van herstel. We bidden u voor diegene die iemand moest missen, afscheid nemen in coronatijd. Om het koud en kil zijn. Heer onze God, u weet van de gebrokenheid in onze levens. Maar we zijn dankbaar dat u trouw bent. Dat u regeert, dat u onze God bent. En betoont u ook zo weer vanmorgen die God te zijn. Heer onze God, we danken u dat broeder T.P. van Ginkel uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden. En dat hij nu kan revalideren in Norschoten in Barneveld. Heer, dank u wel dat u tot dusver zegen heeft gegeven en geholpen heeft. De medicatie, de behandeling heeft iets uitgewerkt. We bidden u om uw zegen, ook over de revalidatie. Wees bij hem en zijn vrouw. Draag ze, heren, met uw liefde. Geef dat ze ook in dit proces mogen opmerken dat u hen niet loslaat. Heren, we dragen hen zo in het bijzonder aan u op. We dragen zo de ouderen aan u op. Als zij misschien al jaren niet meer naar de kerk komen en dat misschien ook al moeilijk vinden. Zijn ziekte is geweest en zorgen zijn. Heren, zegt u ook jongeren op kruispunten van het leven, zoeken naar wie u bent. Heren, u weet het. Zegt u jongens en meisjes, zij die bij de oppas zijn of bij de parel, of hier in de kerk. Zegt u ook hen en geef dat ze, hoe jong ze ook zijn, dat ze een indruk mogen krijgen van hoe goed u bent. En dat er niets beters is dan met u te leven en u te dienen. Zegt u zo ook zij die midden in het leven staan. Nu getrouwd zijn, alleen door het leven gaan of hoe onze levenssituatie ook is. Schenk ons allen uw rijke zegen, heren. Want bent u goed. dat u ons al zo gezegend heeft. Maar onthoud ook vandaag uw zegen niet. Niet aan ons, maar ook niet aan uw volk Israël. Heere, u bent in dat land begonnen. U bent begonnen met Adam en Eva en met Abraham. En zo heeft u laten zien dat u een God van het verbond bent. En we bidden u vanmorgen in het bijzonder voor onze broeders en zusters daar die u, Heer Jezus, belijden als verlosser, als de Messias. Heere, wij danken u dat die mensen er zijn. En we dragen ze aan u op. Geeft u ze moed en kracht. Geef ze helder zicht op u, Heer Jezus, zodat ze ook vol zullen houden. Dat ze bemoedigd mogen worden door elkaar en door wat er van buiten op hen afkomt. Heer onze God, geef zo dat in deze aarde steeds meer zichtbaar mag worden. Dat u regeert. En dat u leeft. En dat we samen met alle heiligen mogen ontdekken de rijkdom, de diepte, de hoogte, de breedte van wie u bent, Heer Jezus Christus. Zodat we u de lof en de eer mogen brengen. Niet alleen met onze lippen, maar ook met ons hart, met ons hele wezen. Want u komt toe, alle lof, eer en dank, Heere. U bent zo groot en genadig. Spreek vanmorgen tot ons hart, Heere. Want uw gemeente hoort om Jezus wil. Amen. Vanmorgen op deze Israëlzondag starten we een korte nieuwe prekenserie. Ik hoop 4 preken te houden over het boekje Jona. Dat is ook wel heel aardig op deze Israëlzondag. Want de Joden hebben een gebruik. Er is 1 dag in het jaar dat de Joden het boekje Jona in zijn geheel lezen. Misschien zijn er wel die het weten, welke dag dat is. Er is 1 dag waarop de Joden zeggen, dan lezen wij dat hele boekje Jona. En dat is, voor degenen die het niet weten, op de grote verzoendag, Yom Kippur. Dat is die dag in Israël dat niemand mag werken, iedereen zich moet verootmoedigen. Dat is die dag waarop in het Oude Testament de hoge priester onder andere de kop op die zondebok legde. Alle zonden en ongerechtigheden van het volk beleed en dat die bok vervolgens de woestijn in moest om daar te sterven. Een dag van bekering, een dag van inkeer, een dag van verzoening. En op die dag leest de Joden traditiegetrouw dit hele boekje. Juist ook omdat het in dit boekje gaat over inkeer, verandering, verootmoediging. En dat God wil verzoenen. Nou, we gaan dat met elkaar zien. Vanmorgen lezen we hoofdstuk 1. Maar voor ik het ga lezen met u, wil ik eerst ook de jongens en meisjes nog even nadrukkelijk aanspreken. Dus jongens en meisjes, als jullie in de kerk zitten, heel fijn. En jullie, als je thuis meekijkt, ook heel fijn. Ik heb een kinderbijbel meegenomen vanmorgen. Hebben jullie thuis ook een kinderbijbel? Ik denk het wel, hè? Misschien heb je deze kinderbijbel ook wel en ken je die wel, toch? Nou ja, ik laat even iets ervan zien, want in deze kinderbijbel gaat het ook over Jona. Het is misschien wel een beetje klein voor jullie, hè? Vooraan gaat het, maar achteraan. Nou, daarom heb ik hem ook hierop laten komen. Dan is hij iets groter, in ieder geval thuis veel beter te zien. Nou, Jona die moet naar Nineveh. Maar wat zegt Jona dan? Jona gaat naar Nineveh, maar Jona die zegt? Nee. Nee, precies. Hij gaat niet naar Nineveh. Want hij gaat niet lopen, maar hij gaat met het schip. Maar als ze dan aan het varen zijn, wat gebeurt er dan? Dan komt er een storm. Ja, precies. Dan is het echt verschrikkelijk. Zelfs de zeemannen worden bang. Maar terwijl die zeemannen bang worden, het volgende plaatje. Terwijl die zeemannen bang worden, wat is Jona dan aan het doen? Wat doet Jona in het schip als de storm er is? Ja? Hij slaapt, ja, dat kun je zien, hè? Hij ligt hier bovenaan gewoon te slapen. En op een gegeven moment komt de kapitein en die zegt, hé, word nou eens wakker. Bid tot je God. En dan vragen ze, hoe komt dat nou? En dan zegt Jona, ja, dat komt door mij. En dan zegt Jona, gooi mij maar overboord, Jonas, mij maar overboord. En wat doen die mannen dan? Gooi ze hem gelijk overboord? Nee, hè? Dat zie je bovenaan. Ze gaan eerst nog heel hard roeien. Want ja, je gooit toch niet zomaar iemand overboord? Dat overleeft hij niet. Maar dan, uiteindelijk gooi ze hem overboord. Jona gaat ten onder in het water. Nou, en dan komt er nog een stukje, maar misschien voor de volgende keer. Nu gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen uit Jona 1. We lezen dus Jona 1 en vervolgens zingen we met elkaar uit Psalm 139, vers 4 en 5. En dat is een psalm die ergens een contrast vormt op wat Jona hier doet. Want de psalmdichter in Psalm 139 die vraagt zich af: is er ergens een plek waar God mij niet kan zien? Waar ik kan komen, waar God mij niet vindt? En dan zegt die dichter in deze psalm: hoe hoog ik ook ga, of hoe diep, of hoe ver weg, er is geen plek waar de Heere mij toch vindt. Nou, dat gaan we zingen. Psalm 139, 4 en 5. En nu lezen we. Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, ik ben een Hebreeër. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar zij konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakte zij Jona op en wierp hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis.
Thank you.
Na het amen van de verkondiging zingen we opnieuw uit Psalm 139, nu het eerste en 14e vers. En daarmee zingen we al biddend: Heere, doorgrond en ken mijn hart. En u weet precies wat er leeft. En leidt u mij dan maar op de weg naar de zaligheid, de weg die ik moet gaan. Als een contrast op wat we bij Jona zien. Jona gaat compleet de andere kant op. Maar wij bidden dan: Heere, leid mij op de goede weg, de weg die u van mij vraagt. Psalm 139, 1 en 14, naar de verkondiging. Als kerntekst lees ik nog het tweede deel van vers 3. En als u meeleest, dan zult u zien dat ik het net iets anders lees dan dat er in de HSV staat. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de Heere. Is die opgevallen? Hij gaat aan boord. En in de Hebreeuws staat er ook nadrukkelijk hetzelfde woord als vlak daarvoor staat. Hij daalt af. Het is heel opmerkelijk, als je Jona 1 goed bekijkt, dan zie je dat Jona afdaalt. Je ziet in vers 3 aan het begin dat hij afdaalt naar Javo. Dan daalt hij vervolgens af aan boord van het schip. En kijk dan even in vers 5. Er is die afgedaald in het ruim van het schip. Nou, in het hoofdstuk ken je, uiteindelijk daalt hij af in de zee, in de machten van het kwaad, de machten van de dood. Dus daarom, als je ziet dat Jona zo afdaalt, leek het me goed om dit het thema te maken. Het thema is: hoe diep ga jij? Hoe diep ga jij? En je kan de preek volgen aan de hand van deze stappen die Jona ook zet. Jona begint op het land, vervolgens zien we hem in het schip en hij eindigt onder water. Hoe diep ga jij? Op het land, in het schip, onder water. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, u die hier in de kerk bent, u die op afstand verbonden bent, hoe dom is een duif? Hoe dom is zo'n duif? Je weet wel, zo'n vriendelijk koerend beestje, die als je in het centrum hier van Veenendaal loopt, die zo net zo voor je uitloopt. Te snel om hem te pakken, te langzaam om zelf lekker door te kunnen lopen. Of misschien bent u ook al van die duiven hier in Veenendaal tegengekomen, die als je aankomt rijden met de auto, dat ze dan niet de indruk hebben van: en nu moet ik gauw wegwezen. Dat ze maar blijven zitten. En je remt wel, maar ja, wat wil dat beest nou? Hoe dom is een duif? Nou, volgens experts valt het best wel mee. Een duif is best wel intelligent, past zich aan de omgeving. Nee, een duif valt wel mee. Maar neem nou die ene duif. Die ene duif een paar maanden geleden in Venlo. Het was de tijd van het bouwen van een nestje. Dus die duif ging ook een nestje bouwen. En hij koos een prachtige plek. Welke plek? De kerktoren. De kerktoren van Venlo. En hij begon natuurlijk takjes te verzamelen. En via een lijfcamera was te zien hoe die duif zijn nestje aan het bouwen was. Via zijn vogelbescherming of zo had hij een webcam. En zo kon je precies zien hoe die duif zijn nestje bouwde. Maar, misschien voel je al een beetje aan, vogelbescherming hangt niet zomaar een camera neer voor een duif. Het aparte was dat die camera er was opgehangen vanwege een andere vogel die een centimeter of 40 ook een nest had gebouwd. Weet je wat voor vogel dat was? Een slechtvalk. Ik weet niet of je wat weet van valken, maar een slechtvalk lust dagelijks een duif. Nou, hoe dom is een duif dat hij nou op 40 centimeter afstand van een slechtvalk een nestje gaat maken? En iemand schreef erbij: dat wordt binnenkort lopend buffet. En dan vraagt moeder duif aan moeder slechtvalk: hoe is het met je kinderen? Gaat goed. En dan vraagt moeder slechtvalk aan moeder duif: hoe is het met jouw kinderen? Nee, gaat goed. En dan zegt moeder slechtvalk: dat ziet er inderdaad smakelijk uit. Binnenkort lopend buffet. Hoe dom is een duif? Ja, broeders en zusters, hoe dom is de duif waar we van gelezen hebben vanmorgen? Maar weet je, jongelui, Jona betekent duif. En is Jona ook zo dom? Want de Heere die zegt: ga naar Nineveh, laten we zeggen, dat is die kant op. Ga die kant op. En Jona die gaat compleet de andere kant op. Jona, waarom doe je dat? Jona, waarom heb je daar zoveel voor over? Want ja, de Heer zegt, ga naar Nineveh. En dan gaat Jona die kant op, maar dan had hij kunnen kiezen voor Cyprus. Of anders een stukje verder, Kreta. Wil je nog verder? Nou ja, dan ga je naar Malta. Sardinië zou ook nog kunnen. Maar dan gaat naar Tarsis. Verder dan dat kun je in die tijd gewoon niet krijgen. En denk niet dat hij even snel opstapt, want zo'n reis duurt weken, maanden. Heb je eten en drinken nodig, wellicht een slaapplek. Zo'n reis kost Jona een smak met geld. En Jona heeft het er allemaal voor over om maar niet die kant op te gaan, maar compleet de andere kant op. Is Jona zo'n domme duif? Hoe moeten we dit nou taxeren, gemeente? Waarom doet hij dat? Jona kende toch vast ook wel die psalm van David, psalm 139, die we net zongen? Hoe hoog je ook gaat, of hoe diep, of hoe ver weg, de Heer ziet je daar. Waarom doet Jona dat? Hoe moeten we dit taxeren? Nou, het gaat vanmorgen wel te snel om Jona af te schrijven als een domme duif. Of als een of andere kwajongen die gewoon eigenwijs is en zijn eigen weg wil gaan. Want weet je, de Bijbel vertelt ons dat Jona een dienaar van de Heer is. Nee, dat lees je zo direct niet in wat we gelezen hebben. Maar als je het wil zoeken, dan moet je naar 2 Koningen 14 gaan, vers 25. En daar wordt Jona een dienaar van de Heer genoemd. Dat zijn woorden met lading, met gewicht. Zoals er ook in de Bijbel staat, zie mijn dienaar Job. Of Mozes, de dienaar van de Heer. Dat zijn mannen die God dienen. Die hem toegewijd zijn. Nou, die titel krijgt Jona ook. Ja, als je dat vers erbij zou pakken, 2 Koningen 14 vers 25. Dan lees je dat Jona heeft geprofeteerd in de tijd van Jerobeam. En namens de Heer mocht hij bekendmaken. Beste Jerobeam, namens God mag ik je zeggen, jouw grondgebied zal groter worden. De Heer zal je de zegen overgeven. Het wordt groter. En zijn woord is uitgekomen. Nou, hoe weet je of een profeet echt is? Dat het echt een profeet van de Heer is? Als zijn woord uitkomt. Dus we kunnen Jona niet zomaar makkelijk afschrijven. Hij wordt in de Bijbel omschreven als een dienaar van de Heer. Als een profeet. En hij kan zeggen, ik heb gezien, ik heb ervaren hoe God tot mij sprak. En hoe het zelfs ook werkelijk uitgekomen is. Ik heb God in mijn leven ervaren. Ik ben een dienaar van de Heer. We kunnen niet zomaar afschrijven, maar toch. Waarom gaat Jona nou compleet de andere kant op? En weet je, jongelui, jullie kennen het gedeelte misschien wel, hè? Zoveel keer gehoord op de zondagschool of op de basisschool. Maar weet je, toen ik deze preek aan het maken was, toen kreeg ik eigenlijk steeds meer begrip voor Jona. Eigenlijk kan ik Jona best wel een beetje begrijpen dat hij compleet de andere kant op gaat. Kijk bijvoorbeeld maar even vers 2. Daar zegt de Heere tegen Jona, sta op, ga naar die grote stad Nineveh en predik tegen haar, kondig het oordeel aan. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Hun kwaad opgestegen voor mijn aangezicht. Nou, bij de torenbouw van Babel, hè, die toren die zo hoog gebouwd werd zonder dat de Heere dat wilde. Dan staat er dat de Heere afdaalde om te zien wat ze aan het doen waren. Beetje ironisch. He, jullie willen wel hoog komen, maar ik daal neer. Wat zegt de Heer hier? De Heer zegt hier tegen Jona, dat wat daar gebeurt in Nineveh, dat kwaad, dat wordt zo groot, het is voor mijn aangezicht opgestegen. Het is als een vlek op mijn bril. Het zit in mijn gezichtsveld. Ik kan er eigenlijk niet meer omheen kijken. Zo groot, zo verschrikkelijk is het daar. En Jona daarom predik tegen haar. Weet je, die opdracht die Jona hier krijgt is voor ons misschien bekend, maar het is wel shocking. Kent u een andere profeet die een vergelijkbare opdracht heeft gehad als Jona? Ik denk niet dat u er eentje kan bedenken. Natuurlijk, er wordt wel eens geprofeteerd tegen heidenvolken. Jesaja doet het ook. Maar het gebeurt eigenlijk altijd vanuit Israël, vanuit Juda. En zo wordt er geprofeteerd naar een ander land. Of als een profeet naar een ander land is, dan is dat vaak bij de ballingen, bij de Joden die daar wonen. Maar geen andere profeet heeft net zo'n opdracht gehad als Jona. Om daar naartoe te gaan, om tegen dat regime te profeteren. En verschillende exegeten die er eens goed naar gekeken hebben, die zeggen, hoort Jona er eigenlijk wel bij? Is Jona wel onder de profeten? Want hij is zo anders. Kijk, als je de grote profeten leest, je hebt bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia. En je leest vervolgens ook de kleine profeten. Dan lees je heel veel wat de profeet heeft gesproken namens God. Maar het aparte is, dat als je Jona leest, dat het bijna daar niet om gaat. Het gaat vooral over de persoon zelf. Wie Jona is. En wat hij doet. Hoe hij omgaat met Gods wil. En met Gods barmhartigheid. Is Jona onder de profeten? Jazeker. Hij is anders dan de anderen. En zijn persoon, wie hij is, is nou juist zo'n prachtige spiegel voor ons. Maar Jona, hij krijgt dus die opdracht. Ga daar naartoe. Ga naar die plek en die stad waarvan het kwaad voor mijn aangezicht is opgestegen. Om het iets concreter te maken. Heeft u een beeld bij IS? Wat roept Boko Haram bij jou op? Of de Taliban? Heb jij er een beeld bij? Nou dat en dan zo ongeveer kwadraat. Zo'n regime was het. In de oudheid was er eigenlijk nagenoeg geen gruwelijker, geen breder, geen gewelddadiger regime als het regime van Nineveh. Assyrische koningen hadden de gewoonte, maar als ze bijvoorbeeld een vijand hadden overwonnen, om dat in te hakken in kleitabletten. Tekst, maar ook plaatjes. Bij wat ze deden met degene die ze hebben overwonnen. En om een paar dingen te noemen. Ze konden bijvoorbeeld iemands beide benen afhakken en nog een arm. En dan gaven ze die persoon de hand terwijl die doodbloedde. Ze veelden mensen levend en legden hun huid bijvoorbeeld op de stadsmuur. Ze sneden de tong van mensen uit die een te grote mond hadden in hun ogen. Ze sneden zwangeren open, verbranden mensen levend. Dat is wel even genoeg, denk ik. Maar dat is de situatie van Nineveh. En moet je je voorstellen dat een Jood in de Tweede Wereldoorlog de opdracht kreeg, ga naar Berlijn en ga daar zeggen tegen Adolf Hitler en de zijnen, jullie kwaad is voor Gods aangezicht opgestegen. Hoeveel kans van slagen heb je? Dat een Zuid-Koreaan naar Kim Jong-un gaat in Noord-Korea en zegt, wat je nu doet is hemeltergend. God gaat je straffen. Hoeveel kans van slagen heb je? Ik zeg dit heel bewust, zodat we niet Jona makkelijk zullen afschrijven. Dat we niet denken, ach, het is een kwaai jongen. Of hij had gewoon zijn bedrijf, hij wilde avonturen beleven. En Jona is een dienaar van God. Die hier de andere kant op gaat. En de consequentie van het gaan naar Nineveh was dus dat zijn huid op de stadsmuur zou kunnen komen. Zijn tong uitgesneden. Dat hij dood zou bloeden omdat zijn benen ernaast lagen. Ik snap Jona wel een klein beetje. Ik begrijp heel goed dat Jona daar totaal geen zin in heeft en compleet de andere kant op gaat. Maar nu naar ons vanmorgen. Kijk, Jona, dat durf ik van te zeggen, ik kan hem wel een beetje begrijpen. Maar nu naar u. Bent u te begrijpen? Ben jij te begrijpen in hoe je leeft? Want heb jij dat ook al gemerkt? Dat wij ook niet zomaar automatisch op het spoor van God zitten. Heb jij ook gemerkt dat er bij jou van binnen soms zo'n stemmetje is, dat als de Heere zegt A, dat dat stemmetje bij jou van binnen zo makkelijk zegt B? Of als de Heere je duidelijk maakt in zijn woord ja, dat je dan toch heel makkelijk nee doet? Of als de Heere zegt nee, dat moet je niet doen, dat je dan toch ja doet? Merk jij ook dat je niet automatisch op het spoor van de Heere zit? Dat er iets in ons zit wat niet de wil van hem wil doen. Het kan zo zijn, zoals bij Jona, de manier van de verloren zoon. Nog iets concreter. Je zou kunnen zeggen, Jona krijgt de opdracht om te getuigen in Nineveh. Wat zegt de Heer Jezus, vlak voor in de hemelvaart? U zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde van de aarde. u zult mijn getuige zijn. Oké, getuige zijn. U bent het zout, u bent het licht. Bent u dat? Kijk, Jona, die heeft de kans dat zijn huid op de stadsmuur belandt. Ik kan hem wel een beetje begrijpen. Maar bent u misschien soms ook zo bang voor uw buurvrouw, die zoveel vooronderstellingen heeft, omdat u gelooft? Laat jij je soms ook zo leiden door jouw collega's die met een scheef oog naar je kijken, want jij bent zo'n vrome christen. Laat je daardoor leiden? Jona kan ik wel begrijpen dat hij op een gegeven moment ergens van afschrikt, maar wat maakt dat wij afschrikken? Wat maakt dat wij in onze schulp kruipen? Is het misschien zo dat voor ons geldt dat de Heer Jezus wel zegt, ja, u bent het licht, maar dat we ons kapje erbovenop gezet hebben? We hebben ons zo teruggetrokken? Het kan wel zijn dat de Heer Jezus zegt, je bent het zout. Maar misschien ben je wel zo wereldgelijkvormig dat het compleet smakeloos is geworden. Is dat misschien het geval? Om het op scherp te zetten vanmorgen. Deze woorden van Jezus uit Lucas 9. Luister wat de Heer Jezus zegt. Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid. De Heer Jezus die zegt, als jij je schaamt voor mij en voor mijn woord, dan zal er een moment komen dat ik me schaam voor jou. Als jij wegkruipt voor mij, als jij wegduikt, als jij wegloopt, dan komt er een moment dat ik wegloop voor jou. Op die grote dag van het oordeel. Zo scherp staat het er. En ik hoop dat het vanmorgen een beetje bij u schuurt. En ik hoop ook dat er iets in je hart is dat zegt, ja, maar hoe het ook is, ik schaam mij niet voor het evangelie. Want ik heb zoveel van de Heer Jezus gezien. Ik heb hem lief. In mijn hart is een grote plek voor hem. Ja, hij heeft de hoofdrol in mijn leven. Hij is de regisseur. Als dat zo is, broeders en zusters, als u zegt van, maar ik schaam mij er niet voor. Ik leef met de Heer Jezus. Dan hoop ik dat als uw leven bekeken wordt, dat twee dingen die u bij Jona opgevallen zijn, dat die twee dingen dan niet opvallen bij u of bij jou. Twee dingen. Weet je welke twee dingen? Het eerste is dat Jona afdaalt. En het tweede is wat Jona nou pertinent niet doet. Hij bidt niet. Kijk, Jona daalt af. Ik zei net al, Jona die daalt af naar Jafo, daalt af aan boord van het schip, daalt af in het ruim en uiteindelijk gaat hij overboord. Daalt hij af in de zee. Maar heb je vers 3 alles goed gelezen? Er staat daar twee keer een opmerking die verbonden moet worden aan dat afdalen. Lees als maar mee vers 3 en dan kijk of je het ziet. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis. Weg van het aangezicht van de Heere. Tot twee keer toe. Weg van het aangezicht van de Heere. En in vers 10, als die mannen erachter gekomen zijn, die heidense zeelieden, dat hij weggevlucht is, dan staat er ook dat ze weten dat het weg is van het aangezicht van de Heere. Dat afdalen van Jona, dat is verbonden met weggaan van Gods aangezicht. En was er een andere profeet in het Oude Testament die zei, ik sta voor Gods aangezicht, Elia. Ik sta voor het aangezicht van de Heer. Ik ben op hem gericht. Ik wil hem dienen. Ik ben zijn dienaar. Ik volg hem. Hier zou Jona kunnen zeggen, ik vlucht voor Gods aangezicht. Ik vlucht bij hem vandaan. Nou, maakt u vanmorgen eens even een keus. Staat u voor Gods aangezicht? Bent u bij hem gericht? Wilt u hem dienen? Of vlucht jij van Gods aangezicht? Ga je bij hem weg? En niet om een reden zoals Jona, maar misschien wel veel kleinere redenen. En ik denk, broeders en zusters, dat we allemaal ergens aanvoelen dat vluchten van Gods aangezicht, dat hebben wij ook. Kijk, Jona die wist allang dat God hem op zou zoeken. Hij belijdt straks ook zijn geloof. En de God die de hemel, de aarde en de zee gemaakt heeft, En dan vlucht je over zee. Jona wist het al. En toch heeft hij een moment dat die vlucht van Gods aangezicht. En kan dat ook bij ons niet het geval zijn? Dat je misschien vanmorgen in de kerk zegt, ja, maar ik sta voor Gods aangezicht. En dat mensen je ook zo zien. Je bent een dienaar van de Heer, een dienares. Jij bent iemand die toegewijd is aan God. Prachtig. Maar dat jij ook van die momenten hebt, dat je eigenlijk vlucht van Gods aangezicht. Dat je iets doet, iets kijkt, een keuze maakt, waarvan je weet, eigenlijk vlucht ik nu van Gods aangezicht. Ik weet dat dat ergens niet kan, maar ik doe het, toch. En dan, wat als je vanmorgen hier in de kerk zit en moet zeggen, ja, ik heb die momenten, wekelijks, dagelijks zelfs, of ik worstel nog met die periode uit mijn leven dat ik bij God wegliep, dat ik mijn eigen gang ging. En nu, doe dan wat Jona niet doet. Hij bidt niet. Hij roept niet. Hij smeekt niet. Niks. Jona, waarom niet? Jona, je kent toch wel de gedeelte over Mozes? Mozes die ook een opdracht kreeg waarvan je zegt, dat is toch te groot? En Mozes, hij gaat in gesprek met God. Hij sput er tegen. En de Heere maakt het dan zo dat hij uiteindelijk gaat. Jona, je kent die gedeelte toch? Waarom doe je er niks mee? En Jona, jij kent toch ook Elia wel? Elia die inderdaad in 1 Koningen 18 zegt, ik sta voor Gods aangezicht. Maar die een hoofdstuk verder in 1 Koningen 19, na een dag gelopen te hebben, onder een struik gaat liggen in de woestijn. En zegt Heere God, neem nu mijn leven. Ik wil nu dood. Dan weet je toch ook hoe de Heere daarmee omging, Jona. Broeders en zusters, wij mogen nog een stap verder gaan. Wij weten van onze Heer Jezus Christus dat Hij in Gethsemane het moeilijk had. Het onpeilbaar zwaar had. Hij zweette bloed. En wat deed Hij? Hij riep tot zijn Vader. En zijn Vader versterkte hem. Hij leerde daar gehoorzaamheid. En Hij ging de weg. Dat deed Hij voor mensen zoals jij en ik. Die soms vluchten voor Gods aangezicht. Soms heel concreet. Zullen we naar die Jezus gaan? Die Heer Jezus die in de Bijbel getekend wordt als de hoge priester. Die medelijden kan hebben met uw zwakheden. Die weet wanneer wij zo makkelijk vluchten. Dat we soms zo koppig zijn. Zullen we dan in het gebed tot Hem gaan? Want dat is toch wat? Als je dit hoofdstuk leest, dan proef je bij die zeelieden dat ze roepen, smeken tot hun goden en tot de Heere. Maar Jona bidt niet. Weet u wat een christen zo zwak maakt? Dat is geen gebed. Petrus en andere discipelen, waak en bid opdat je niet in verzoeking komt. Maar ze bidden niet. En ze komen in verzoeking. Ze verlaten Jezus en Petrus verloochent Jezus zelfs. Een christen zonder gebed is als een anti-lekband zonder lucht erin. Het heeft geen nut. Je bent zwak. Jona, hij gaat voor Gods aangezicht weg. En hij bidt niet. Laten wij dat alstublieft wel doen. Want misschien moet je je hoofd buigen vanmorgen. En zeggen, ik heb keuzes gemaakt. Ik ben Gods aangezicht weggelopen. Ga dan tot de Heer in gebed. Beleid Hem het. En Hij is zo genadig. Hij wijst je dan echt niet af. En Jona, hij gaat steeds dieper. Hè, want we zien hem in het schip. Maar terwijl hij op het schip is, stormt het. Het breekt los. De wind, het water. Het schip wordt alle kanten opgeschud. En die zeelieden zijn doodsbang. Ze gooien van alles overboord. En waar is Jona? Tja. Zie je die kapitein naar beneden lopen? Even in het ruim kijken. Even voelen of we nog geen water maken. Huh? Wat voel ik daar nou? Ligt daar iemand? Hallo? Hallo? Jona wordt wakker. En die kapitein die zegt, hoe kun je nou slapen? Bid tot je God, roep je God aan. Misschien kan die God iets doen, zodat we niet vergaan. Roep toch tot de Heere. Dat is toch heftig? Een heidense kapitein verwacht meer van het gebed dan een dienaar van God. Dat misschien ook in onze tijd zo. Misschien heb je ook wel zo'n buurman die ziek is. Je gelooft misschien niet. Die tegen je zegt, zou je voor me willen bidden? En dat je al lang wist dat hij ziek was, dat je niet eens erover nagedacht had om überhaupt voor hem te bidden. Zou het ons kunnen overkomen dat jouw buurman, jouw buurvrouw, dat de mensen hier in Veenendaal die niks met God hebben, dat zij meer van het gebed verwachten als het erop aankomt dan wij? Zou het zo kunnen zijn dat wij zo rustig in ons CGK-ruimpje zitten en we slapen, terwijl de wereld om ons heen smeekt om ons gebed? En Jona, hij wordt wakker. En wat doet hij dan? Hij ervaart de storm ook en hij ziet de paniek bij anderen. En wat doet hij? Niks. Jona, nog steeds niet op je knieën? Wat opmerkelijk is dat je in vers 7 leest dat ze het lot werpen. Hoe ze dat gedaan hebben in de storm, geen idee. Maar ze werpen het lot valt op Jona. Jona, het komt door jou. Nou, zeg eens, wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat is je werk, je afkomst? Vertel eens. En het apart is dat je dan in vers 9 leest dat Jona zijn geloof belijdt. Ik ben een Hebreer. Dat klinkt zelfs als een trots in door. En ik vrees de Heere. Ik heb ontzag, respect voor God. Voor de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. En je snapt dan toch ook wel dat die mannen compleet verbaasd reageren. Jona, jij gelooft dat God zo is en jij gaat compleet de andere kant op. En hier zie je gebeuren wat ook in onze tijd heel vaak gebeurt. Dat daar waar iemand die een dienaar van God zou moeten zijn, zonder gebed een keuze maakt en zijn weg gaat, die maakt dan vaak brokken die niet alleen gevolgen hebben voor zichzelf, maar ook voor andere mensen. Zoals die zeemannen en de andere mensen op het schip in de storm komen door wat Jona heeft gedaan. Hoe vaak gebeurt het niet dat je misschien wel kunt uitleggen, dat mensen je begrijpen waarom je de dingen doet, maar dat je misschien dingen gedaan hebt zonder gebed. Ja, ik heb het daarom gedaan en zus en zo. En dan kijk je achterom en dan zie je de gevolgen voor jouw kinderen. Voor je man, je vrouw, je ex. Zie je de gevolgen voor je werk. Zie je de gevolgen in de kerk. Daar waar we zo vaak vergeten te bidden en dan toch fundamentele keuzes maken, ja, daar gaat het wel vaak mis. Dan kun je brokken maken waar ook andere mensen mee te maken hebben. Voorkomen is beter dan genezen, broeders en zusters. Die mannen daar aan boord, die zeggen, Jona, wat moeten we doen? Hoe kunnen we ervoor komen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zee ons met rust laat? En wat zegt Jona dan? Nog steeds niks van gebed. Pak mij vast en Jonas mij overboord. Kijk, wij weten van de vis. Wij kennen dat. Maar wat Jona hier zegt, is eigenlijk gooi me overboord. Want ik wil dood. Ja, doe dat maar. Jona die beleidt zijn schuld. Het komt door mij, mensen. Ik heb het gedaan. Gooi mij maar overboord. Ik wil het ten onder gaan. Weet je, broeders en zusters, het kan heel goed zijn als je je schuld beleidt ten opzichte van iemand. Dat je sorry zegt tegen iemand. Je excuus aanbiedt. Vergeving vraagt. Dat kan al heel wat zijn. Maar wat je mist bij Jona is dat hij het niet doet bij het hoogste adres. Bij God, bij wie hij zeker moet zijn. Daar doet hij het niet. Hij knielt niet voor God. Hij zegt niet, Heere, vergeef me. Heere, schenk me genade. En broeders en zusters, als u vanmorgen moet zeggen, ja, ik heb keuzes gemaakt die niet goed waren. Ik heb schuld te beleiden. Dan is het goed dat u dat tegen iemand in uw omgeving doet, die erbij betrokken was. Dat je vergeving vraagt, zeker. Maar leg het ook bij de Heere neer. Want weet je, wij dienen een God die de wereld zo lief had dat hij zijn zoon zond. Jezus Christus naar deze aarde. Jezus Christus wilde ten onder gaan.
zo diep gaan om onze ongerechtigheden, om onze koppigheid, om onze biddeloosheid te vergeven. Onze Heer Jezus Christus, die weet precies wie we zijn. Hij zegt aan het kruis, terwijl hij daar hangt met zijn armen wijd, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij pleit nog steeds voor ons in de hemel. Hij bidt voor jou. Heere, vergeef hem. Wees haar genadig. Leid haar en leid hem op de goede weg. En kom nooit zo ver als Jona. Ik ben de schuldige. Gooi mij maar overboord. Jona beleidt zijn geloof wel in God, maar hij leeft er niet echt uit. Het blijkt niet in de concreetheid van het leven. En zo daalt Jona af. Op het land, in het schip. En hij eindigt onder water. Ja, gooi mij maar overboord, zei hij. Deden ze dat gelijk? Nee, dat niet. Want die mannen die zijn barmhartiger dan Jona zelf. Heidenen zijn hier barmhartiger dan Gods kinderen. Ze beginnen te roeien. Want we gooien niet zomaar iemand overboord. Dat doe je toch niet? En ze roeien uit alle macht. Maar op een gegeven moment blijkt, het kan niet anders. En dan, ja dan. Voordat ze hem overboord gooien, gaan ze eerst bidden. Wat Jona niet doet, doen zij wel. Vers 14. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Heere, alstublieft, we kunnen niet anders. Vergeef het ons, we moeten toch iets. En dan vers 15. Daarop pakte zij Jona en wierpen hem in de zee. Daar gaat Jona. Met een plons verdwijnt Jona onder water. Hoe diep ga jij? Hoe diep gaat u? Ben jij te begrijpen? Bent u iemand die voor Gods aangezicht staat? Of vlucht jij voor Gods aangezicht? Hoe het ook is, bid tot de Heere. En tot slot, om de preek te gaan afsluiten. Iets wat bij mij boven kwam toen ik deze preek aan het voorbereiden was, was dit. Had ik het maar anders gedaan. Ik kan me zo levend voorstellen dat Jona, als hij hierop teruggekeken heeft, dat hij gedacht heeft, had ik het maar anders gedaan. Misschien zit u hier vanmorgen in de kerk, kijkt u mee en kijkt u terug op een week, een uur, een aantal jaren in uw leven en zegt u, had ik dat maar anders gedaan. Want de Heere zei A en ik deed B, de Heere zei ja en ik deed nee. Dat je je hoofd buigt en dat je zegt, Heere, had ik het maar anders gedaan. Mag ik u dan, als u zo met al uw schuld en gebrek bij de Heere komt, mag ik u dan ook bemoedigen vanuit dit gedeelte? Want terwijl Jona overboord gaat, lezen we dat de Heere de zee tot stilte maand. En dan staat er iets in vers 16, dat is toch ongekend. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere, ontzag, respect. En ze brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. Jona, jij wil niet van mij getuigen. Jij wil compleet de andere kant op gaan. Jona, zelfs jouw rare gedrag en alles wat daarin ontbreekt, gebruik ik ten goede. Had ik het maar anders gedaan? Ja, misschien moet je dat wel zeggen als je nu terugkijkt en zegt, ik zie de brokken in mijn leven. En ik zie dat ik dat gedaan heb en ik kan het nooit meer uitwissen. Het is misschien wel uitgepraat, maar ik draag het met me mee. Waarom is het nou zo gelopen? Waarom zo gegaan? Weet je, dan vertelt de Bijbel ons, toen al bij Jozef, God heeft het kwade ten goede gebruikt. Zodat hij het bij Jona ook. God gebruikt het kwade van Jona ten goede. Zo doet God het ook op Golgotha. Het kwaad van mensen keert hij ten goede. En als we daar vol verwondering komen bij die God, die zelfs het kwaad ten goede keert, dan mag je komen en zeggen, Heere, dit ontbreekt mij nou. Dit is er misgegaan. Dit had ik anders moeten doen. En dan leg je het bij hem neer. Heere, wilt u het kwade ook maar ten goede gebruiken? Op uw manier. En dan bid ik u om die ene duif. Of er een duif mag afdalen in mijn leven. Weet je welke duif ik bedoel? Die ene duif die neerdaalde op de Heer Jezus. Om te bekrachtigen in zijn roeping. Die duif. Dat de Heilige Geest in ons leven neerdaalt. Zodat ik niet meer vlucht voor Gods aangezicht. Maar sta voor Gods aangezicht. En door de Heilige Geest geleid de weg ga naar het eeuwige leven. Amen. Zullen we samen bidden? Heere, wat bent u goed dat u ons uw woord schenkt. En dat u ons gedeelte geeft waarin u ons een spiegel voorhoudt. We danken u voor uw liefde die daarin klopt. En voor uw eerlijke woord. U bent goed en groot en genadig. Wij prijzen uw naam om wie u bent. En dat u zelfs het eigenwijze van een Jona past in uw plan. Zo bent u, Heere. We danken u dat u weet wie we zijn. En dat u een weg weet voor ons. Heere, wij belijden u tegelijkertijd. Dat wij vaak van die mensen zijn die soms voor uw aangezicht lijken te staan, maar die dan vluchten. Heere, wij belijden dat. Ieder persoonlijk. U weet, Heere, wat dat voor ons betekent. We danken u, Heere, met diegene die daar zo weinig last van heeft en die echt met vreugde u mag dienen, heel dicht bij u mag leven. En we bidden u, Heere, voor diegene die, ja, die het soms zo ver weg vindt. Die zo vaak wegvlucht. Angstig om het echt onder ogen te zien. Heere, verander. Heere, vernieuw. Open onze ogen. Heer onze God, u weet wie we zijn. En we dragen in het bijzonder ook hen aan u op die te maken met brokstukken. Die kijken naar het leven en zeggen, had ik dat maar anders gedaan. Heer, u weet dat. U weet van dingen waarvan de gevolgen blijvend zijn. Brokstukken die nooit meer helemaal opgeruimd zullen worden. Wij leggen het bij u neer, Heere. We vragen u, gebruik het in uw plan. Heere, we praten het niet goed. Maar we vragen u, wilt u het gebruiken in uw plan? Het kwade ten goede keren. Zodat er gezien mag worden wie u bent. En dat we mogen zien om ons heen hoe mensen zoals die zeelieden bij Jona. Dat ze tot geloof komen, dat ze eerbied en respect krijgen voor u. Omdat u zo'n machtige God bent. Zo majestueus. Dat er ook beloften gedaan worden, geloften om u te dienen. Heere, wilt u geven dat wij als gemeente van harte u dienen. Dat we met heel ons hart tot uw dienst en lof bereid zijn. Heere, gebruikt u daar deze zondag voor. Help ons bij het verder overdenken. Leid ons daarin door uw Heilige Geest. En schenk ons bovenal die duif. Die Heilige Geest van u. En laat het zo zijn dat hij ons kan vullen. Dat niets dat blokkeert. Dat we zo vol mogen zijn van uw Geest. Vol van gebed. En dat we staande mogen blijven in de geestelijke strijd. Geef dat wij werkelijk een lichtend licht en een zoutend zout zullen zijn. Als gemeente, als gezinnen. Ieder persoonlijk, zodat u daardoor de eer en de lof ontvangt. Heer onze God, dit zijn wij. Mensen die leven in deze tijd, in deze samenleving. Zegent u ons en gebruikt u ons. We bidden u voor ons land en voor ons volk. U weet, Heere, wat er ook allemaal plaatsvindt als het gaat over de regering, formatie van het kabinet. Duurt al zo lang. Heere, wilt u zegen geven. Daarin geven dat ons land op een goede manier bestuurd wordt. Zegent u christenen in de politiek, hier plaatselijk, maar ook landelijk, hoger niveau. Heer onze God, wilt u zo door deze wereld heen gaan en u zelf ervoor zorgen dat we u dienen en u volgen. Om Jezus wil. Amen. In de preek stelde ik u de vraag, staat u voor Gods aangezicht of vlucht u van Gods aangezicht? Ik hoop ergens in contrast met Jona dat u Psalm 108 vers 1 en 2 met heel uw hart zingt. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Nee, ik vlucht niet van Gods aangezicht de kerk uit. Maar ik sta voor Gods aangezicht, nu en straks. Psalm 108 vers 1 en 2.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.